die van harte welkom heten bij deze door de weekse uitzending vanuit de Jeruzalemkerk in Kralingen. We hopen vanavond in een stuk bezinning rondom het woord van de Heere en in gebed elkaar zo langs deze weg te ontmoeten. Ik wil eerst met u gaan lezen en ik open Gods woord op een tweetal plaatsen. Allereerst in het Nieuwe Testament, 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 8. En daarna lezen we uit 2 Samuel 24, vers 1 tot en met 9. Allereerst dus 1 Petrus 5, vers 6 tot en met 8. We lezen daar Gods woord als volgt. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. Tot zover 1 Petrus 5. En vervolgens lezen we uit 2 Samuel 24, de eerste 9 verzen. En de toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij porde David aan tegen hen lieden, zeggende: ga, tel Israël en Juda. De koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste die bij hem was: trek nu om door alle stammen Israëls, van Dan tot Beerseba toe, en telt het volk, opdat ik het getal des volks weten. Toen zeide Joab tot de koning: nu doe de Heere uw God tot dit volk, zoals deze en die nu zijn, 100 maal meer, dat de ogen van mijn heer de koning het aanzien. Maar waarom heeft mijn heer de koning lust tot deze zaak? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de oversten des heers. Alzo toog Joab uit met de oversten des heers van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En zij gingen over de Jordaan en legerden zich bij Aroer, ter rechterhand der stad die in het midden is van de beek van Gad, en aan Jaezer. Voorts kwamen zij in Gilead en in het lage land Hotsi. Ook kwamen zij tot Dan-Jaan en rondom bij Sidon. En zij kwamen tot de vesting van Tyrus en alle steden der Hevieten en der Kanaanieten. En ze kwamen uit aan het zuiden van Juda te Beerseba. Alzo togen zij om door het ganse land. En ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. En Joab gaf de som des getelde volks aan de koning. En in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. Tot zover 2 Samuel 24. In de tekstwoorden waar wij deze avond in een meditatie naar willen gaan luisteren met de hulp van de Heere vindt u de eerste 3 versen van 2 Samuel 24. Ik lees die versen nogmaals. En de toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij porde David aan tegen hen lieden, zeggende: ga, tel Israël en Juda. De koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste die bij hem was: trek nu om door alle stammen Israëls, van Dan tot Beerseba toe, en telt het volk, opdat ik het getal des volks wete. Toen zeide Joab tot de koning: nu doe de Heere uw God tot dit volk, zoals deze en die nu zijn, 100 maal meer, dat de ogen van mijn heer de koning het aanzien. Maar waarom heeft mijn heer de koning lust tot deze zaak? Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Grote en eeuwige Heere in de hemel, het is door uw sparende trouw en goedheid, door uw langmoedigheid, dat we vanavond zo rondom uw woord elkaar mogen ontmoeten. Al is het dan niet in de letterlijke zin van aangezicht tot aangezicht in dit kerkgebouw, maar dan toch via de weg van de middelen die u geeft. En Heere, wat wij nodig hebben deze avond is dat wij ons diep voor u verootmoedigen. Want wie zijn wij dat u ons hebt willen sparen tot op dit moment toe? In een tijd dat we horen dat honderden in ons land en duizenden in deze wereld worden weggerukt door het coronavirus. U geeft ons dat we nog mogen zijn in het heden van de genade. En laat dat voor ons een wonder zijn en geeft u dat dat ons op de knieën mag brengen. Niet alleen, Heere, dat u ons nog hebt willen sparen, maar ook geef dat wij ons mogen verootmoedigen in het licht van wie wij tegenover u zijn en zijn geweest. En laat er vanavond vanuit uw woord ontdekkend licht mogen vallen over wat er is in ons hart en wat er geweest is in ons leven mogelijk. Heere, wij zijn alle geneigd om precies zo te tellen als dat David deed. En schijnbaar was het onschuldig, maar u vertoornde zich zeer over de zonde die David gedaan had. En toen u zijn ogen opende, kwam hij ook zelf tot de belijdenis dat hij zeer dwaas en zot had gehandeld. En dat hij zeer tegen u de Heere had gezondigd. Maar in die weg, Heere, wilde u hem verootmoedigen. In die weg bracht u hem op de knieën. En u werkte zo in zijn hart en in zijn leven dat hij zich mocht geven in uw hand. En toen mocht hij het ervaren hoe u in de toorn aan uw ontferming dacht. En daar bidden wij u om, Heere. Geeft u genade die ons verootmoedigt, oud of jong, gezond of misschien in deze ogenblikken ook wel ziek thuis. Heere, geef ons de genade die ons brengt bij het altaar en bij het offer, zoals u David er bracht. We bidden voor de gemeente. Heere, u kent allen die met ons meeluisteren en u ziet ze in hun huizen en op hun kamers en misschien nog wel op andere plaatsen. U weet wat er nodig is en we bidden het voor onze ouderen, voor wie alles misschien zo schrikaanjagend kan zijn, die veel eenzamer zijn dan ze normaal gesproken zijn, omdat ze heel veel bezoek niet kunnen krijgen. Die de ernst van de ziekte die rondgaat misschien ook wel heel goed beseffen. Heere, laat het hen mogen uitdrijven tot u. Met de bede om uw bescherming en bewaring, daar mogen we u om vragen. Maar boven alles met de bede om uw genade. Genade die nodig is om u te kunnen ontmoeten. Genade die ons onze schuld vergeeft. Heere, wilt u hen ondersteunen en sterken. Ook wanneer er wellicht onder de ouderen zijn die de dingen allemaal niet zo begrijpen. Die misschien ook wel in verwarring zijn. Heere, ontferm u zich. We bidden u voor de mensen van middelbare leeftijd. Vele van hen worden ook in deze dagen geroepen om hun werk te doen. Misschien onder andere omstandigheden, misschien wel precies zo, zoals ze het eerder ook deden. Maar de wereld waarin we leven is wel heel anders. En we vragen van u, wilt u uw beschermende en bewarende hand over hen allen uitbreiden? En wilt u hen kracht en moed geven bij het werk dat ze te doen hebben? En ook als ze geen werk hebben en thuis zijn, mogen we dan ook hartelijk aan u opdragen degene die inzitten over hun werk. Die zich afvragen hoe het allemaal moet. Die misschien de dingen wel in duigen zien vallen, puinhopen zien. Heere, wil u uitkomst geven en geeft u de genade om als wij geen weg zien en geen licht zien, de dingen in uw hand te geven en op u te mogen betrouwen en onze bekommernis, ook deze bekommernis, op u de Heere te werpen. We bidden u, Heere, voor degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, in de ziekenhuizen, in de ouderenzorg, de thuiszorg, de hulpdiensten. Of waar dan ook, Heere, geeft u ze wat nodig is als er heel veel op hen afkomt. Wilt u ook hen kracht en moed en bewaring geven? We vragen het, Heere, voor degenen die over ons gesteld zijn, met de bede of u wijsheid wil geven om de juiste beslissingen te nemen voor ons land en voor ons volk. We bidden het u voor anderen die werkzaam zijn in vitale beroepen. Heere, we dragen aan u op onze jonge mensen en de kinderen. Wilt u ook hen in deze andere omstandigheden helpen en nabij zijn? Als allerlei dingen die normaal doorgaan, nu niet kunnen doorgaan. Heere, geeft u toch ook dat ze, zo jong als ze zijn, de roepstem in dit alles mogen horen, mogen opmerken. En laat deze omstandigheden door u zo worden geheiligd, Heere, dat het mag leiden tot bekering. Dat het onze jongeren mag brengen op de knieën. Bewaar ons als jongeren en ouderen ervoor om op een onverschillige manier aan de dingen voorbij te gaan. En misschien wel te zeggen, ach, het treft mijn leeftijdscategorie niet zo. En daardoor ook de roepstem van u in de dingen niet te beluisteren. Heere, heilig deze dingen aan onze harten. Wij moeten ons voor u verootmoedigen, Heere. In het licht van alles wat er gebeurt. Want wij hebben tegenover u gezondigd. Zwaar en vaak menigmaal. En misschien dat we er iets van beseffen. En misschien dat we er iets van kunnen aanwijzen in ons eigen leven. En misschien dat er ook zoveel is wat we niet zien en wat er toch is. Het was er in Davids leven, zelfs na ontvangen genade ook. 9 maanden en 20 dagen ging David voort in het donker, zonder zijn schuld echt te zien, zonder zijn schuld echt voor u te belijden. En toen bracht u hem op de knieën. Toen kreeg hij de slag naar binnen. En Heere, wij hebben hetzelfde nodig. Want we zijn niet beter dan David. Of we nu oud zijn of jong, of we nu gezond zijn of ziek. Geef ons de slag naar binnen zoals u die gaf aan David. Heere, we bidden om een zegen over het overdenken van uw woord deze avond. Geeft u dat alles goed mag gaan. Ook onder andere omstandigheden waarbij er bijna niemand is dan alleen de mensen die hun medewerking moeten geven vanavond in dit kerkgebouw. We vragen of u hen ook de kracht wil geven en wat nodig is. Zo ziet het op u, Heere. Ontferm u zich. En hoor ons in onze gebeden. En vergeef alle tekort om Christus wil alleen. Amen. We gaan nu eerst nog luisteren naar meditatief orgelspel Psalm 103. Psalm 103 wordt door de organist ten gehoor gebracht. Geliefde gemeente, de geschiedenis die wij deze avond met elkaar voor een deel overdenken, is een van de donkere bladzijden uit het levensboek van David. Want David valt hier niet alleen in een grote en een ernstige zonde, maar hij blijft er ook maandenlang in voortgaan. En dat niet alleen. Het oordeel van de Heere in de vorm van de pest, de besmettelijke ziekte met dodelijk gevolg, treft maar liefst 70.000 mannen van Israël. Een aangrijpende geschiedenis. Een donkere bladzijde in Davids levensboek. En er is alle reden ook voor ons om ons bij die donkere bladzijde in het levensboek van David te verootmoedigen. En toch valt er in deze geschiedenis ook licht. Licht van Gods genade. Want het is de genade van God dat David met zijn schuld op de knieën komt. In verootmoediging voor de Heere. Het is de genade van God dat David een voorbidder wordt voor het volk dat hij eerst in hoogmoed heeft willen tellen. Het is de genade van God dat de Heere in de toorn van zijn oordeel aan zijn ontferming denkt en de engel opdracht geeft om het zwaard van de pest terug te doen in de schede. Het is de ontferming van God dat er op de dorsvloer van Arauna, waar het oordeel van de pest een einde neemt, een altaar staat en straks de fundamenten van het huis van God, van de tempel van Salomo, worden gelegd. En bij deze bladzijde van donker en licht willen we vanavond met de hulp van de Heere stilstaan. We luisteren naar de boodschap van de tekst 2 Samuel 24 vers 1 tot en met 3. Aan de hand van 3 korte gedachten. Allereerst de toorn van God. In de tweede plaats de dwaasheid van David. En tenslotte de vraag of de waarschuwing van Joab. De toorn van God, daar gaat het over in vers 1. En de toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. In de tweede plaats de dwaasheid van David. Want David geeft opdracht om het volk te tellen. En we hopen te horen waarom dat een grote dwaasheid is. Dat zegt David trouwens zelf later. En tenslotte de waarschuwing van Joab. Waarom heeft mijn Heer de koning lust tot deze zaak? En vanuit deze verse hopen we met de hulp van de Heere allerlei lijnen te trekken naar de praktijk van vandaag. Het is, gemeente, een ernstige mededeling die het begin vormt van de tekst. En de toorn des Heeren voer voort te ontsteken tegen Israël. Het heilige ongenoegen van God rustte blijkbaar al langere tijd op het volk van Israël. En we lezen dat ook in een van de voorgaande hoofdstukken, 2 Samuel 21, waar gezegd wordt: en er was in Davids dagen een honger, 3 jaren, jaar achter jaar. En in die honger maakte Heere zijn ongenoegen, zijn toorn over bepaalde zonden duidelijk. Maar dan staat er in het begin van de tekst van vanavond opnieuw: de toorn des Heere voer voort. Letterlijk staat er: vermeerderde zich te ontsteken tegen Israël. Gods brandende ongenoegen over de zonde rust op het volk. En als we die woorden wat op ons laten inwerken, dan is een van de eerste vragen die bij ons opkomen de vraag: wat was de zonde van het volk van Davids dagen precies? Uitleggers noemen in dat verband eigenlijk 2 dingen. Het eerste, dat is, en dat is mogelijk, dat de Heere hier alsnog terugkomt op de houding van het volk van Israël, toen dat zich in brede lagen van de bevolking schaarde achter Absalom. Toen Absalom opstond tegen David. En niet alleen maar tegen de mens David, maar tegen de door God gezalfde koning David. En daarmee was de opstand van Absalom ten diepste opstand tegen God. Het volk heeft zich voor een groot deel achter Absalom geschaard. En het zou kunnen dat de Heere alsnog later die zonde aan het volk van Israël gaat bezoeken. We zouden daarbij ook nog kunnen denken aan een andere opstand, minder bekend, maar de opstand van Seba, ook tegen David, waarbij we ook weer lezen dat het volk zich in grote getale aan de opstandeling verbond. Het kan wel eens zo zijn dat de Heere een zonde enige tijd laat liggen, in zijn langmoedigheid laat liggen en hem dan toch gaat bezoeken. En dat plaatst ons deze avond eigenlijk direct voor een ernstige vraag. Liggen er in uw leven, in ons leven, onbeleden zonden? Zonden die nog altijd zijn blijven liggen, op ons zijn blijven liggen, en waarvan het kan dat de Heere die bezoeken gaat. Er is nog een tweede antwoord op die vraag wat de zonde van het volk precies was als de Heere zich in zijn toorn naar dat volk wendt. We kunnen ook denken aan de algemene toestand van het volk van Israël in een stuk geesteloosheid onder de regering van David. Want laten we zo in gedachten even rondkijken naar het volk in Davids dagen. Dat volk had het goed. Koning David had de vijanden verslagen. Er waren niet zozeer gevaren meer aan de grens. Er was welvaart, er was overvloed. En het ging de mensen ook goed. Maar bij dat alles waren er velen in Israël die God vergaden. O, ze geloofden wel dat God er was. En ze namen misschien ook nog wel deel aan bepaalde godsdienstige plichten. Maar ten diepste vergaten ze God. En konden ze zonder God voortleven. En als u de psalmen van David leest, en u leest wat hij schrijft over mensen die hij tegenkomt, dan komt u dat portret van de mensen van Davids dagen nogal eens tegen. Mensen die God in de praktijk van het leven vergeten zijn. Hem verlaten hebben. Die onafhankelijk geworden zijn van de Heere. Niet eens in zulke grote uitbrekende zonden leven. Maar intussen zonder God voortgaan. En op die houding komt ook Gods toorn af. En dan opnieuw de vraag naar ons vandaag de dag. Wat ligt er precies achter de uitbraak van en de verspreiding van het coronavirus, dat ook gekomen is in ons land en dat ons maatschappelijke leven zoveel beperkingen oplegt en dat een bedreiging vormt voor de gezondheid van velen? Wat heeft de Heere in dat alles te zeggen? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. In het licht van Gods woord. Want als wij geloven op grond van Gods woord dat de Heere in alle dingen spreekt, dat hij in alle dingen iets te zeggen heeft, dan ook in deze buitengewone gebeurtenis. Maar wat is het dat de Heere te zeggen heeft? Zou het kunnen dat hij zijn heilige ongenoegen uitspreekt over ons? Over ons persoonlijk? Over ons gemeentelijke en kerkelijke leven. Over ons volksleven. Over deze wereld. Iemand vraagt misschien, dominee, moeten wij niet voorzichtig zijn met het spreken over de oordelen van God? En dat is natuurlijk zo. We moeten die oordelen van de Heere maar niet te gemakkelijk aanwijzen bij een ander. Maar we moeten die vragen die ik zojuist stelde allereerst maar heel persoonlijk betrekken op onszelf. Wat is er in mijn leven? En als we dan voorzichtig zouden willen zijn, dan moeten we misschien de vraag stellen. Is er een reden? Welke reden zou er zijn dat God niet met zijn oordeel komt over ons leven? Welke reden zou er kunnen zijn dat God niet komt met zijn oordeel? Als wij de Heere misschien al zo lang vergeten hebben. Nog wel een aantal godsdienstige plichten vervuld. Maar ten diepste voortlevend zonder God. Onze tweede gedachte. De dwaasheid van David. En daarvoor lezen we allereerst vers 2. De koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste die bij hem was. Trek nu om door alle stammen Israëls van Dan tot Beerseba toe en telt het volk opdat ik het getal des volks weten. Koning David geeft opdracht aan zijn legeraanvoerder Joab om het volk te gaan tellen. En dat hij die opdracht geeft aan Joab, zijn krijgsoverste, maakt ook duidelijk wat de bedoeling van David is. Het gaat David niet om een telling van alle inwoners van zijn rijk, maar het gaat, en dat blijkt ook wel uit de uitslag van deze telling, zoals we die hebben gelezen in vers 9, het gaat om een telling van de strijdbare mannen. Van de mensen die ingezet kunnen worden in een eventuele oorlog. Dat is Davids bedoeling. Die opdracht geeft hij. En voor die opdracht moet Joab samen met een aantal helpers heel Israël doortrekken. Van Dan, in het hoge noorden van Israël, tot Beerseba, in het diepe zuiden van Israël. Dat wil dus zeggen, alle inwoners van Israël moeten langsgegaan worden met die vraag. Zijn er strijdbare mannen in Israël en zo ja, hoeveel? Is dat zo erg? Is dat een grote zonde? Laten we het maar vragen aan de man die dit gedaan heeft. Nee, dat beseft David op dit moment nog niet. Maar we horen het hem straks in vers 10 zeggen. Als zijn hart hem sloeg nadat hij het volk geteld had, dan zegt David het tegen de Heere. Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Want ik heb zeer zottelijk gedaan. En dan spreekt David niet over een vergissing. Over een inschattingsfout. Maar dan spreekt hij eveneens in vers 10 over de misdaad van uw knecht. Het is iets buitengewoon ernstigs wat koning David hier doet. Als hij het volk telt en als hij het volk zo telt. Waarom? Het is belangrijk om de geschiedenis van deze avond te begrijpen, om daar zo eens rustig over na te denken. Wel, dat David zijn soldaten, zijn strijdbare mannen zo gaat tellen, dat is zondig om eigenlijk vier redenen. Het eerste heeft te maken met het motief, de beweegreden van zijn telling. Want waarom telt David eigenlijk zijn mannen? In de voorgaande hoofdstukken van 2 Samuel kunt u lezen hoe David nog een aantal overwinningen heeft behaald op de vijanden. En nadat hij eigenlijk al zijn vijanden verslagen heeft, gaat hij dit doen. Gaat hij in kaart brengen hoeveel strijdbare mannen hij heeft. Gaat hij na hoeveel mensen er ingezet kunnen worden en op hoeveel mannen hij steunen kan in een situatie van oorlog. En daar ligt precies het verkeerde van zijn handelwijze. Want David heeft met deze telling van zijn strijdbare mannen een hoogmoedige en een God onterende bedoeling gehad. Hoogmoedig. Hij wil zien hoeveel mannen er zijn die onder zijn bevel staan. God onterend, want David vertrouwt niet meer op de Here, maar hij vertrouwt op de mensen. En als de vijand nog een keer een bedreiging vormt, wil hij zijn veiligheid zoeken in de aantallen van mensen. Hoogmoed, ongeloof, wantrouwen ten opzichte van de Here. Dat is het wat David ertoe brengt om deze telling te doen. Terwijl David anders had geleerd. Terwijl de Heer het in de geschiedenis van Israël al zo vaak had duidelijk gemaakt, dat hij niet afhankelijk is van het getal, van het aantal van mensen. Nog niet zo heel lang geleden, in de tijd van de Richter, was dat op een heel duidelijke manier kenbaar gemaakt aan Gideon. Wiens leger steeds kleiner moest worden, totdat het nog maar uit 300 man bestond. En met die 300 man moest Gideon optrekken tegen 135.000 Midianitische vijanden. Maar de Heere gaf de Midianieten in Gideons hand. En de Heere liet het zien dat hij machtig is om niet alleen door velen, maar ook door weinigen te verlossen. En dat had David toch zelf ook ondervonden, toen hij alleen maar met een slinger met wat stenen uittrok tegen een zwaar bewapende Goliath, de reus. Maar de Heere gaf hem de overwinning in de hand. En waar is nu dat vertrouwen van David? Waar is nu het steunen op zijn God? Waar is nu het de Heere eer geven van alle dingen? Het ontbreekt. En dat allereerst maakt de volkstelling van David tot een zonde, tot een dwaasheid. Dus nog iets. De tweede reden waarom de volkstelling een zonde was, heeft te maken met de manier waarop David telt. Want we lezen in de geschiedenis van het volk van Israël wel eens dat de Israëlieten en heel bijzonder de strijdbare mannen geteld worden. Bijvoorbeeld aan het begin van de woestijnreis en aan het einde van de woestijnreis. Dat was wel toen de Heere daar zelf uitdrukkelijk opdracht toe gaf. Maar de Heere heeft daar ook een aanwijzing bij gegeven. Een aanwijzing die u vindt in Exodus 30. Daar staat: verder sprak de Heere tot Mozes zeggende: als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult, naar de getelden onder hen. Met andere woorden, als u de Israëlieten gaat tellen. En dat ziet dan heel bijzonder op de telling van de mannen van 20 jaar en ouder, de strijdbare mannen. Zo zullen zij een ieder de verzoening van zijn ziel aan de Heere geven, als gij hen tellen zult. Voor al die Israëlitische mannen die geteld werden, moest een losgeld betaald worden van een halve sikkel. Het geld of de prijs der verzoening werd dat genoemd. Het was een symbolisch bedrag. Maar dat bedrag maakte duidelijk dat deze mensen die geteld waren, door de Heere waren afgezonderd, onder de voorrechten van het verbond. En dat deze mannen die geteld waren, niet zomaar mannen waren, maar dat het mannen waren die verzoening nodig hadden boven alles met God. Voor hen moest het geld der verzoening betaald worden, een halve sikkel. En als dat niet gebeurde, dan dreigde Gods oordeel. Het staat er in Exodus 30 en daarvan het 12e vers zo: opdat onder hen geen plaag zij, als gij hen tellen zult. En plaag is in het Oude Testament nogal eens een aanduiding voor een besmettelijke ziekte. De Heere had het gezegd in Exodus 30. Als er geteld wordt met het oog op de strijd, laat het zijn in diepe afhankelijkheid van mij. En laat het zijn in een diep besef van het feit dat alle mensen die geteld hebben sterfelijke mensen zijn, die boven alles verzoening nodig hebben. Daar hoort u de goedertierenheid en de genade van de Heere in doorklinken. Voordat de Heere die mannen als het ware de strijd in laat gaan als getelde, wijst hij hen eerst op het feit dat er verzoening nodig is. En om dat te onderstrepen en om dat duidelijk te maken, met de bedoeling dat de Israëlieten het niet vergaten, moest er dan het geld der verzoening betaald worden. En als we teruggaan naar de geschiedenis van de volkstelling van David. Als David telt, leest u niet één keer dat er geld der verzoening betaald wordt. Als Joab en zijn helpers straks door heel Israël heen gaan, lezen we van geen ene Israëliet dat er geld der verzoening betaald is. En dan komt er een plaag in Israël. En dan trek ik de lijn door. Hoe hebben u en ik in de achterliggende tijd geteld? Hoe hebben wij de dagen van ons leven geteld? Hoe hebben wij de jaren, ook de jaren die zo in gedachten nog voor ons lagen, geteld? Hoe hebben wij de mensen geteld? De mensen in de kerk en de mensen daarbuiten. Hoe hebben wij de cijfers geteld die haast iedere dag door het RIVM ons worden gepresenteerd? Hoe hebben wij geteld? Met God of zonder God? In een diep besef dat wij en anderen de verzoening van God nodig hebben. Of met voorbijgaan van dat alles. Hoe heb je, jonge vrienden, je eigen leeftijd opgezocht? In de cijfers die bekendgemaakt werden. Hoe ben je omgegaan met het nieuws dat jongeren niet zozeer getroffen worden door deze ziekte of niet zo ernstig? Was het in het besef dat we verzoening nodig hebben? Of hebben we geteld zonder God? Want dat tellen. En wat moeten we ons ervan beschuldigen dat we zo vaak zonder God geteld hebben en zonder God tellen? Is een grote dwaasheid. Is een grote zonde. Kan voor God niet bestaan. Het is de reden dat de Heere straks de engel des verderfs uitzendt. En dat er 70.000 onder Israël geslagen worden en sterven aan een besmettelijke ziekte. Geteld zonder God. En als we nog zonder God leven, dan geldt dat we alle dagen van ons leven en alle jaren van ons leven en alle mogelijkheden nog hebben geteld zonder God. Er is nog een derde reden waarom Davids zonde zo'n grote zonde is. Dat te maken met zijn motief, hoogmoed. Wantrouwen, steunen op mensen in plaats van betrouwen op de Heere. Dat te maken met de manier waarop David telde, zonder het geld der verzoening te brengen aan de Heere. Zonder dat diepe besef dat verzoening nodig is. Maar het heeft ook te maken met de duur van de telling. Want David valt niet alleen maar in zonde. Hij krijgt niet alleen maar op een bepaald moment het plan om het volk, om de soldaten te tellen. Maar David volhardt ook in die zonde. Hij gaat erin door. Kijk, die tellers die de opdracht krijgen en die zijn opdracht met grote tegenzin gaan uitvoeren. Dat geldt in elk geval voor Joab. Die zijn niet met een dag en niet met een week en niet met een maand klaar. Maar die zijn 9 maanden lang en 20 dagen onderweg door Israël om die enorme opdracht uit te voeren. En al die tijd heeft David ze niet teruggeroepen. Al die tijd is David verder gegaan, heeft hij vastgehouden aan deze grote dwaasheid en aan deze grote zonde. En dan de vierde reden waarom Davids zonde zo'n ernstige zonde is. Deze zonde gebeurt maar niet ergens waar één of twee andere mensen het ook zien. Maar deze zonde gebeurt publiek. Heel Israël weet het. En heel Israël wordt ook door de koning meegetrokken in deze zonde. Want onder de Israëlieten is er ook niemand die het initiatief neemt om het geld der verzoening te gaan geven aan de Heere en aan zijn dienst. Daarom, als we David zo zien, met een zonde die hij in het publiek, in het openbaar bedrijft en waar hij zo lang aan vasthoudt, vanuit zijn hoogmoed en vanuit zijn wantrouwen ten opzichte van de Heere, en zonder zich te houden aan wat de Heere in zijn woord had voorgeschreven, dan ligt daar een verootmoedigende les in voor ons allen. Een spiegel. Wie zijn wij? Hoe hebben wij geteld? Daar ligt ook een verootmoedigende les in voor degene die genade mogen kennen. David kende ook genade. En zie eens wat er hier gebeurt. Iemand zegt, maar kon David daar zelf wel iets aan doen? Want er staat aan het slot van vers 1. En hij, met een hoofdletter, porde David aan. Dus God zette David aan tot deze daad. En iemand die de Bijbel goed kent en weet dat dit gedeelte ook verhaald wordt in 1 Kronieken 21, die heeft er misschien nog een andere vraag bij en die zegt in 1 Kronieken 21 staat, toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde David aan. Wat is het nu? Is David schuldig? Of heeft de Heere David tot deze zonde aangezet? Of heeft de duivel David tot deze zonde aangepord? Wel, om met dat eerste te beginnen, David is volop verantwoordelijk. Dat zal hij straks ook belijden. Dan houdt hij geen verontschuldiging over voor de Heere. En tegelijkertijd is het zo dat de Satan David tot deze zonde en tot de hoogmoed in deze zonde verzocht heeft. En blijkbaar is David niet waakzaam geweest tegen de aanvallen van de duivel. Is hij niet nuchter geweest en waakzaam geweest tegenover die duivel die ook toen al rondging als een briesende leeuw. En daarboven staat Gods soevereine leiding en regering. Het heeft de Heere, die nooit onrecht doet, goed gedacht om de duivel deze dingen toe te laten. En de Heere heeft David een ogenblik aan zichzelf overgelaten en even losgelaten. En dan blijkt wat er in een mens, ook in een mens na ontvangen genade, woont. Ik weet dat in mij, zegt de apostel, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat is Davids dwaasheid. En dan tenslotte, Joabs waarschuwing. Ja, want we lezen in vers 3. Toen zei Joab tot de koning, nu doe de Heere uw God tot dit volk, zoals deze en die nu zijn, 100 maal meer, dat de ogen van mijn Heer de koning het aanzien. Joab, legeraanvoerder van David, gaat spreken. En als u hem wat kent vanuit Gods woord, dan weet u wel, het was een man van bloed. Het was een van de kinderen van deze wereld. Geen godvrezende man. En toch, Joab heeft er iets van aangevoeld dat het niet goed was wat David ging doen. En Joab gaat hier waarschuwen. Joab gaat de koning wijzen op het feit dat hij zich begeeft op een uiterst gevaarlijke weg. De kinderen van deze wereld wandelen soms voorzichtiger dan de kinderen des lichts. We zien het hier. En dan spreekt Joab aan de ene kant een wens uit. En die wens is dat hij zegt, koning, ik zou wel willen dat de Heere u nog 100 keer meer mensen, strijdbare mannen geeft als dat u nu hebt. Daar ligt natuurlijk ook al een preek in voor David. Dat het de Heere was die hem deze mannen gegeven had. Wens van Joab. Maar ook een vraag van Joab. En dat is het laatste van de tekst van vanavond. Maar waarom heeft mijn Heer de koning lust tot deze zaak? David, waarom wilt u deze dingen doen? Wat is uw bedoeling? Dat is een ontdekkende vraag. Als David nu toch eens met die vraag op de knieën was gekomen. Net zo goed als dat het kan dat er in uw omgeving, in onze omgeving, iemand, misschien wel van de kinderen van deze wereld, ons een ontdekkend woord toevoegt. Een vraag stelt. Opdat we ermee op de knieën zouden komen. Waarom doe ik dit? Waarom wil ik dat? Dat was Joab's vraag, een waarschuwing. En we mogen wel zeggen, ten diepste is het de Heere die David in zijn voorzienigheid met deze waarschuwing tegenkomt. Maar David gaat verder op een weg van zonde. En zullen we dan eindigen met de waarschuwing van Joab deze avond? Er is een belangrijke reden om dat toch niet te doen. Want hoe waar de wens van Joab misschien mag zijn geweest. En hoe ontdekkend de vraag van Joab misschien ook mag zijn geweest. Maar hebt u gehoord wat Joab echt zegt? In vers 3. Nu doe de Heere uw God tot dit volk 100 maal meer. Letterlijk staat er, nu vermeerdere de Heere uw God dit volk 100 maal meer. Maar wat voor volk? Wat voor volk, Joab? Wel, het staat in vers 3, zoals deze en die nu zijn. En hoe was het volk? Begin van de tekst van vanavond. De toorn des Heren rustte op Israël. En dan staat er in de grondtaal precies hetzelfde woord als wat Joab gebruikt voor vermeerderen of toedoen tot dit volk. Dan staat er en de toorn des Heren voer voort vermeerderde te ontsteken. Ziet u de tegenstelling? Dat Joab zegt, laat dat volk maar 100 keer groter worden. Laat dat volk maar vermeerderen. Terwijl intussen de toorn van God tegen het volk steeds groter werd. En Joab was te blind voor. En Joab was een van de kinderen van deze wereld. En David, die is er op dit moment nog blinder voor. En David was een kind van het licht. Maar hij gaat hier voort in de duisternis. En daarom ligt er, gemeente, in deze geschiedenis van vanavond zo'n hele ernstige les. En die mogen wij niet voorbij gaan in deze ernstige tijden. Dat het nodig is om in verootmoediging op de knieën te komen voor de Heere. Heere, wat hebt u toch te zeggen in deze dingen? Heere, brengt u ons toch op de knieën. Zoals u David uiteindelijk ook op de knieën bracht in schuldbelijdenis. Zoals u David bracht op die plaats waar hij het zei, en laat me dan maar vallen in de hand van God. Want bij de Heere zijn barmhartigheden. Zoals David er door Gods genade zichzelf voor over kreeg. En het later in zijn voorbeden tegen de Heere zegt, Heere, uw hand zij tegen mij en tegen mijn huis, maar niet tegen het volk van Israël. Want wat hebben deze schapen gedaan? En zoals David, door Gods genade werd gebracht bij het altaar. Het altaar op de dorsvloer van Arauna, waar het oordeel ophield. En waar straks, 1 Kronieken 22 vers 1, de fundamenten van de nieuwe tempel, de plaats der verzoening, zullen verrijzen. Als de huidige coronacrisis met al zijn onzekerheid en al zijn vragen, misschien wel de bange vragen van u of van jouw hart, ons nu maar op die plaats mogen brengen. Op de plaats waar we ons voor de Heere verootmoedigen over al ons dwaze tellen zonder God. Waar we onze schuld voor de Heere mogen belijden. Waar we in Gods hand mogen vallen. En het mogen ervaren. En dat geven de Heere aan ons allen. Dat er bij de Heere barmhartigheden zijn. In de toorn gedenk des ontfermens alleen omwille van de grote zoon van David. Die kwam op wie de plaag geweest is. Van wie Jesaja 53 het zegt. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Dat u toch met alle bange vragen, met uw hart, misschien wel een hart dat verbroken is onder de schuld van uw tellen. En misschien wel met een hart dat zo onverbroken en zo hard is en waaronder u zo zuchten moet. Maar dat u toch tot deze Christus zult uitgaan. Dat u toch een plaats zoekt aan zijn voeten. Als er iets is wat de Heere wil in deze tijd, dan is het dat. Dat zondaren aan zijn voeten gebracht worden. En dat deze tijd van alle onzekerheid en aanvechting en strijd de tijd mag zijn van zijn werk. Van zalig worden. Van hem tot een toevlucht hebben. Van schuilen in die schuilplaats van de Allerhoogste. Dat geven de Heere aan ons allen. Amen. Zullen we nog eindigen met dankgebed. Heere, zo hebt u het ons willen geven, dat we deze avond mochten luisteren naar de boodschap van uw woord. En wat liggen er verootmoedigende lessen in, Heere. Verootmoedig ons ook maar over de wijze waarop wij tellen kunnen. En waarop wij geteld hebben zonder u. Breng ons op de knieën. Breng ons in de schuld. Breng ons op de plaats waar u David bracht. Maar Heere, tegelijk bidden we. In de toorn, gedenk aan uw ontferming. We dragen, Heere, en ieder van de gemeente hartelijk aan u op. Werkt u krachtig onder ons in deze tijd. We hebben het verbeurd en verzondigd. We hebben het niet verdiend. Maar brengt uw zondaren toch tot de zaligheid. En breng uw kinderen opnieuw op die plaats bij het altaar. Waar David ook opnieuw gebracht moest worden. Breid uw bewarende handen uit over ons in deze onzekere tijden. Geef ons moed en krachten. Geef ons troost en licht. Zie een gunst op ons neer en laat het zo zijn dat we aanstaande zondag weer mogen voorgaan, de prediking van uw woord, en dat we ook in de huizen mogen luisteren en aan elkaar verbonden mogen zijn door het gebed en door het meeleven. Dank voor wat u schonk, Heere. Vergeef al het zondige. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan nog luisteren ter afsluiting van vanavond naar meditatief orgelspel van Psalm 84. En ik wens u ook vanaf deze plaats van harte Gods zegen, Gods bewaring en boven alles zijn genade. We luisteren nog naar Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht.